Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Thorbecke zei, wat in het licht kan, moet in het licht. Vanuit de kelder van het openbaar bestuur klonk een stem waar het halve land op zat te wachten. Die stem sprak van een ongelooflijk complex probleem, een schandvlek, een nachtmerrie. Maar de ellendige realiteit van inwoners van Groningen valt uiteindelijk niemand te verwijten. Voor een eerlijke reconstructie bleken we bij de premier van ons land aan het verkeerde adres. Dit is Naschokken.
De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
Je luistert naar de podcast over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen van Dagblad van het Noorden. En we gaan het hebben over de laatste week waarin een aantal belangrijke bestuurders voor de commissie verscheen. Hoe dat afliep, hoor je hier in Naschokken. Van mijn twee collega's die 30 dagen lang op de perstribune in Den Haag zaten. Inmiddels op de Haagse redactie van NSC, Lianne Levy en Bas van Sluis. Gek gevoel dat het erop zit.
Ja, wel een beetje. Ja, toen net de voorzitter Tom van der Lee de laatste woorden sprak, toen had ik bijna de neiging om te gaan klappen of zo. Net, ja, je bent toch ergens waar, nou, ik heb het niet gedaan natuurlijk, maar waar een einde aan zit. En je bent hier zo lang geweest en het waren zulke intense weken dat het, ik kan nog niet helemaal geloven dat het nu klaar is.
Het belang van deze verhoren kon niemand meer ontgaan. Voorafgaand aan de laatste week was het weer raak. Vorige week zaterdag 3.1 op de schaal van Richter bij Wirdum. Is dat nog onderwerp van gesprek geweest, Bas?
Ja, Tom van der Lee, de commissievoorzitter, heeft dat direct aangestipt. Volgens mij maandag is het verhoor met Erik Wiebes al. En het is een paar keer teruggekomen. Enkele mensen die werden verhoord hebben het ook nog wel aangestipt. Ja, en het zat natuurlijk ook tussen de oren bij de pers. Dus ja, dat is zeker teruggekomen.
Ja. Laten we beginnen met het verhoor waar kennelijk iedereen naar uitkeek. Want de complete vaderlandse pers leek uitgerukt om bij het verhoor van onze premier Mark Rutte aanwezig te zijn. En het liep uit op een totale deceptie, schreven jullie op de voorpagina van onze krant. Bas, leg uit.
Ja, en zo voelden wij dat ook echt. Niet eens zulke hoge verwachtingen. Maar Mark Rutte heeft gewoon heel veel gezegd tijdens zijn verhoor. Met de parlementaire enquêtecommissie. Maar hij verklaarde eigenlijk heel weinig. En wat wij gewoon heel erg hadden. Bij Rutte is het altijd zo. Er zit altijd één iemand tussen hem en het probleem. En dat deed hij nu ook. Alles afschuiven naar de vakministers. En hij vond het allemaal wel heel erg en zo. Natuurlijk was het verschrikkelijk. En natuurlijk heeft hij heerlijk zijn best gedaan. Maar at the end, we keken elkaar aan. En we hadden het er ook nog over met de collega's van RTV Noord. En ja, totale deceptie, dat waren gewoon de twee woorden die bij ons overbleven. De grap is dat we zijn echt net terug op de redactie. Het is het wekelijkse persuurtje met de minister-president, wordt altijd live uitgezonden. En een van de verslaggevers die vroeg expliciet naar de voorpagina. Dagblad van het Noorden schreef totale deceptie, wat vindt u ervan? En Mark Rutte, die bleef eigenlijk heel erg cool, hoor. En die zei van, ik heb me daar maar bij neer te leggen. Als dat de perceptie is van de pers, zeg maar, dan dat is dan maar zo.
Ja. Dat kan ik niet reconstrueren, was volgens mij het nieuwe. Daar heb ik geen actieve herinnering aan, of niet?
Ja, dat klopt. Ja, hij heeft geen enkele keer geen actieve herinnering aangezegd. Het is echt, het lijkt net alsof hij geïnstrueerd was van tevoren om te zeggen, bij alles was het dus inderdaad van, ja, dat kan ik me niet meer reconstrueren. Dat was het nieuwe antwoord, ja.
Rutte werd verhoord door Tweede Kamerlid Peter Quint van de SP en Stineke van der Graaf van de ChristenUnie. Niet door de voorzitter. Heeft de commissie daar alles uitgehaald?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk ook dat het ontzettend lastig was. Want je merkte toch wel heel erg, Rutte deed heel erg zijn eigen verhaal. Hij gaf soms ook niet echt antwoord op vragen van de commissieleden. Hij moest er zelfs een keer aan herinnerd worden dat hij onder ede stond toen hij geen antwoord wou geven op een vraag. Hij sprak soms door de commissieleden heen. Ik denk dat het echt, ze hebben waren niet altijd even scherp.
Nou ja, en tegelijkertijd, kijk, zo'n SP'er als Peter Quint, dat is toch wel een enkelbijter. En terwijl onze premier van de VVD is, dus dat kan dan wel lekker botsen. En Stineke van der Graaf is in de regel wel een dossiertijger. Dus die had het wel kunnen doen. Kijk, ik weet niet of Tom van der Lee het nou per se beter had gedaan of iets dergelijks.
Maar had hij misschien op een zeker moment in moeten grijpen en Rutte nog een keer, al was het maar voor de vorm en het wat ernstiger te maken, moeten zeggen, meneer Rutte, u staat wel onder ede?
Ja, dat had hij absoluut moeten doen. Er waren één of twee van die momenten dat ik dacht van, hey, Van der Lee, hier moet jij je rol als voorzitter pakken. En ja, Rutte die lult er gewoon overheen. Dus dat was wel een gemiste kans.
We hebben het eerder gehad over de gaswinning, die in het jaar na de zware beving bij Huizingen, ondanks de waarschuwingen van de toezichthouder, tot recordhoogte werd opgeschroefd. Dat was 2013. Inwoners van Groningen spraken daar schande van, vanaf het moment dat bekend werd, zo eind 2013. Mark Rutte over wanneer de ernst van die situatie tot hem doordrong.
Ik besefte me dat eigenlijk, of het is geen Nederlands geloof ik, ik realiseerde me dat eigenlijk pas begin 2018 na een interview met Jan de Jong. Ik ben gaan nakijken wanneer is het voor het eerst op de radar gekomen en dan zie je dat het voor het eerst in een vragenset komt die ik meekrijg voor de persconferentie eind november 2013. En ook nog een keer terugkomt in de ministerraad van twee keer van begin 2014. Maar als je me nu zou vragen wanneer heb je eigenlijk pas echt gerealiseerd wat een bizar hoog winningsniveau daar was. Dan praat je over naar aanleiding van het interview met Jan de Jong in 2018. In 2018 geeft hij een interview, dan komt hij daarop terug. En toen heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd hoe bizar hoog dat was. Omdat het in 2013 in ieder geval in die vragenset zat.
Ja.
Want dat krijg ik op vrijdag mee bij de persconferentie. Waar er allerlei vragen komen. En in het Dagblad van het Noorden was er bericht over die hoge gaswinning. Ik heb nog eens gekeken, kon het niet terugvinden in de ministerraad van die dag. Maar het zit wel in die vragenset, want er zou een vraag over kunnen komen. Ja. En dan begin 17 zie je het eigenlijk voor het eerst twee keer geadresseerd worden. En één keer, vooral op 24 januari, zeg ik uit mijn hoofd, wat indringender. Maar als je mij nu zou vragen, wat staat je het meest bij hiervan? Dan is dat de dreun die je in het gezicht krijgt als je dat interview met Jan de Jong leest, begin 18.
5 jaar later, Lianne, viel je van je stoel?
Ja, dit was voor mij het meest bizarre moment van het verhoor. Ik kan gewoon werkelijk waar niet begrijpen hoe hij dat kan zeggen, hoe hij dat zo kan beleven. Dat heeft zoveel losgemaakt in Groningen. En ook meteen al, en het jaar daarna, er is een fakkeltocht geweest. Hij heeft bij Jinek tegenover, nou ja, de boze Groningers, zoals ze toen werden genoemd, gezeten. En 5 jaar later realiseer je het pas. Hoe kan die afstand tot de eigen mensen van je eigen volk, hoe kan dat zo groot zijn? Ik snap dat echt niet. En ook dat hij dat zo zegt, bijna laconiek gewoon. Ja, ik vind dat echt. Ik viel inderdaad van mijn stoel.
Je hoorde die Peter Quint hoorde je ook nog zeggen 2018. Onder het mond van, zegt u nou echt 2018? Ja. Nou ja, dat hadden wij allemaal. Ik bedoel, ja, onbestaanbaar. Onbestaanbaar.
Op een gegeven moment ging het specifiek over, waar we het al vaker over hebben gehad hier, de lange rijen Groningers, die allemaal hoopten dat ze nog op tijd waren voor een verduurzamingssubsidie van 10.000 euro. Maar de beschikbare pot met geld was veel te klein.
Hadden we daar maar eerder bedacht, we stoppen dat geld erbij, wat natuurlijk gebeurd is inmiddels, maar wel later nadat mensen er in de rij stonden.
En voor mijn duidelijkheid, is het nou dat u niet uit de school wilt klappen over de onderhandelingen, dat het niet besproken is, of is het dat u niet precies weet of het over deze regeling gaat?
Het eerste, ik wil gewoon die onderhandelingen eigenlijk echt, dat vind ik, dat er zijn politieke onderhandelingen tussen partijen. En dan zou ik moeten kijken of ik dat bij een enquête allemaal moet vertellen. Want
het is geen verschoningsgrond, kan ik u vertellen.
Nee, maar ik vind het wel ingewikkeld. Want dat zijn natuurlijk geen, daar ben ik niet als premier, daar zit ik als partijman bij. En niet als minister-president.
Dat maakt voor die Groningers die in de rij staan uiteindelijk.
Nee, dat snap ik. Nee, maar luister, wat er ook wel of niet besproken is, het is niet gebeurd. Dat bedrag verhogen en daarmee is dat vreselijke beeld ontstaan. En dat is niet alleen een beeld, dat zijn gewoon mensen die in de rij stonden en die al zoveel hadden meegemaakt.
Maar er zijn uiteindelijk 2 waarschuwingen van de commissaris van de Koningin. We vinden een memo van het ministerie van Binnenlandse Zaken terug, waarin er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd wordt. Al in april wordt er gewezen op dat het tekort reëel is, dat het te verwachten is. Er zijn Kamervragen over gesteld. De heer Veilbrief geeft achteraf aan van ja, het was bekend bij de vormgeving van de regeling dat er een reëel risico op een tekort zou komen. Iedereen waarschuwt, u en uw kabinet.
Ja, en toch gaat het fout.
Ja, en dat probeer ik te begrijpen.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat we die signalen hebben opgepakt. Er was een overtuiging dat die pot geld voldoende was.
Lianne, kun je dit nog eens uitleggen?
Ja, Er is een hele hoop gebeurd in dit fragment. Hij wil geen antwoord geven op een vraag. Terwijl Peter Quint ook terecht zegt van goh, dat moet je eigenlijk, dat is geen reden om hier geen antwoord op te geven. Hij heeft het over een beeld. En even later heeft hij wel door van god, dat gaat eigenlijk over echte mensen. En ja, wat hier toch ook alweer duidelijk naar voren komt, is al die waarschuwingen die er zijn gegeven over dit subsidiedrama, die gewoon niet opgepakt zijn. En wat ik heel bijzonder vind, hierna zei hij nog, en dat heb ik 3 keer moeten terugluisteren, omdat ik dacht, heb ik dit nou echt goed gehoord? Hij zei dat dit iets was wat niet door het nieuwe kabinet, onder zijn leiding dus, kon worden opgelost. Maar dat had het oude kabinet, waarvan hij ook de leiding had, die had het moeten oplossen. En zo lijkt het net alsof het zeg maar de schuld is geweest van andere mensen. Maar hij was continu eindverantwoordelijke.
Ja, want de val van het kabinet zat hier dus tussen in die hele periode dat ze het erover
hebben gehad. Ja, en de lange formatie.
Ja, precies. En dus ook het demissionaire kabinet. In die hele periode is hij gewoon de premier geweest natuurlijk.
Ja, dat is niet veranderd. Ja.
Bas, jij vond dit hallucinant of niet?
Nou ja, toen hij dat vertelde. Dus hij zei van ja, eigenlijk was het de schuld van die anderen. Maar hij vergat daar gewoon bij te vermelden dat die anderen, dat die ook gewoon onder zijn leiding stonden. Ik bedenk, ja, heb je dan een gespleten persoonlijkheid of iets dergelijks? Hoe kun je dit nou met droge ogen verklaren? Ja, dan kan je toch bijna niet anders zeggen dan hallucinant. Ja, ik vind dat zo gek. Kijk, ik vond het hele verhoor bijna surreëel af en toe. Hè? Hij vertelde ook. En dat moet je even bedenken. Hij zei, Henk Kamp, die komt misschien wel wat zakelijk over. Hè? Maar ik kan jullie allemaal verzekeren, beste toehoorders, dat hij maar weinig mensen kent met zoveel emotie als Henk Kamp. Hij zei het echt. Maar weinig mensen kent met zoveel emotie als Henk Kamp. Nou, wij hebben naar verhoren geluisterd met Jelle van de Knoop. En met, hoe heet je ook weer?
Ilko Eikenaar.
Die gedeputeerde. Die hadden daar een heel ander beeld bij. En wij hebben meneer Kamp natuurlijk ook gesproken. Nou, het was niet het eerste waar ik aan dacht. Van, goh, wat zit ik hier met een man met veel emotie te spreken. Dus ik dacht, zegt hij dat nou? Ik weet niet meer. Wat moet ik hier nou van zeggen?
Na afloop van zijn verhoor, na afloop van het verhoor van Mark Rutte bij de commissie, werd hij in de wandelgangen nog even opgevangen door jullie. En ook door onze collega van RTV Noord, Tristan Braakman.
U zei aan het einde van het verhoor dat het vertrouwen weg is. Waarom blijft u dan nog aan?
Omdat ik het mijn taak vind om ook als dingen niet goed gaan, ervoor te zorgen dat we een goede banen leiden. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de verkiezingen, gevraagd om mandaat, heb ik gekregen. Dat moet ik nu ook waarmaken. En daar hoort bij, ook voor Groningen, ervoor zorgen dat we deze ontzettend ellendige situatie in goede banen leiden. En ik heb deze uitspraak vaker gedaan. Ook.
U concludeerde zelf ook dat eigenlijk niet is gelukt de afgelopen 10 jaar.
Wat ik heb geconstateerd is dat het vertrouwen niet terug is, dat klopt. Ik denk wel dat we op het gebied van de gaswinning erin geslaagd zijn die nu terug te brengen. Dat we op het gebied van het schadeherstel een hele goede stap met elkaar zetten. Het grote drama vind ik de versterkingsoperatie.
Hoe lang duurt het nog voordat het is opgelost in Groningen?
Het gaat nog jaren duren, dat is het erge. De versterkingsoperatie staat nu op 2028 en zelfs dat is niet zeker. Dus het is onze dure plicht om er alles aan te doen, om waar we kunnen versnellen dat te doen.
Bas, je hebt ook nog even met Rutte gesproken na afloop.
Ja, ik trok nog even aan het jasje en ik stelde exact dezelfde vragen als Tristan heeft gesteld van RTV Noord. Maar ik vroeg hem ook nog van, goh, meneer Rutte, hoe denkt u nou eigenlijk dat het ooit nog goed moet komen met het vertrouwen van de inwoners van Groningen, toch een belangrijk landsdeel van Nederland? Weet je, hij antwoordde, door nu ons werk te doen. Ja. Ik bedoel, hij is 12 jaar onze premier. Ik bedoel, en ik wil meneer Rutte absoluut niet overal op afvikken, maar door gewoon, en hij zei ook nadrukkelijk nu, door nu ons werk te doen. Ik denk, wat heb je de afgelopen 10 jaar dan gedaan voor Groningen? Ja, het gaat er bij mij gewoon niet in. En vandaar ook die kop van ons in de krant op de voorpagina.
Ja, totale deceptie. Deze laatste week begon met het verhoor van een van de hoofdrolspelers in het gaswinningsdossier, Erik Wiebes. Hij was minister van Economische Zaken en Klimaat van oktober 2017 tot en met februari 2021. En hij besloot in 2018 dat de gaswinning uit het Groningenveld veel sneller naar nul terug zou moeten. Hij vertelde onder meer over zijn ontmoetingen met inwoners, ook met kinderen.
Kinderen beginnen niet over procedures. Die zijn bang dat hun huis instort. Maar ook ouderen. Kijk, mag ik één? Ik gebruik soms als voorbeeld, want ik echt dacht, oh. Dat is een mevrouw, die nam mij mee naar de logeerkamer. Ze zei, kijk, ik zie een scheur in de muur. het is hier heel onveilig. Ik ben vergeten of dat, waar dat huis in de procedure zit. Maar het idee was bij deze mevrouw dat dit een heel onveilig huis was. En dit was de logeerkamer. En zei ze, kijk, soms komt mijn dochter logeren. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de studeerkamer, want ik ben toch al oud. Op de logeerkamer, want ik ben toch al oud. Dan ga je wel naar huis en denk je, dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Jeetje. Potverdikme. Offer je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is. En hoe dat huis er werkelijk aan toe was, ik weet het niet. Maar het doet er ook niet toe. Weet je, veiligheid was het onderwerp. En ik zie al die andere redelijke doelen. Geen kwaad woord erover. Maar in mijn periode vond ik dit moet nu gaan over veiligheid. Dat is mijn opdracht.
Ik zie dat het u raakt.
Ja, die mevrouw die maakt wel indruk, ja. Ja, sorry.
Dit was de emotie. Wat was het belangrijkste uit het verhoor van Wiebes?
Nou ja, hij zei het zelf eigenlijk al twee keer, geloof ik. De veiligheid. En zo zat hij ook echt in de wedstrijd. Ik wil die veiligheid vergroten. En hij kwam nog wel met een mooie quote, vond ik. Hij zei zoiets van, de veiligheid heeft het uiteindelijk wel van de euro's gewonnen. En kijk, ik heb wel contacten gehad via Twitter, weet je wel, met mensen die reageren dan op filmpjes die wij publiceren. En dit filmpje had ik ook gepubliceerd. En daarbij gezet van, goh, het grijpt Wiebes echt aan of iets zoiets, weet je wel. En heel veel mensen reageerden, ja, de comedianten die trekken voorbij. En daar geloof je toch helemaal niks van, een huichelaar. Maar ja, ik weet het niet. Hij kwam echt oprecht over. Hij kwam over als een bestuurder die het beste heeft geprobeerd, maar ook onmachtig was. En natuurlijk, Erik Wiebes heeft ook fouten gemaakt. Denk alleen maar aan het pauzeren van de versterking. Dus hè, we gaan naar nul met de gaskraan. Maar dan zetten we de versterkingsopgave ook wel even tijdelijk on hold voor duizenden gezinnen in Groningen. Ja, en die zitten nu nog steeds in de shit daardoor. Maar ik vond hem wel oprecht. En ik moet wel zeggen, ik heb nog een oproep gedaan van, goh, wil deze mevrouw zich melden? Hè, dan kun je checken of dit ook echt is gebeurd.
Ja.
Helaas, niemand heeft gereageerd. Althans, ik heb nog geen naam doorgekregen. Maar ik vond het wel een goed verhoor. Ik vond ook wel dat Erik Wiebes zichzelf een spiegel durfde voor te houden. Dus ik was niet zo kritisch als heel veel mensen online, zeg maar.
Wopke Hoekstra was daarna aan de beurt. CDA-minister van oktober 2017 tot en met 10 januari 2022 minister van Financiën. En met hem ging het ook nog even over die subsidieregeling, toch?
Ja, want dat weten jullie misschien nog wel. Maar Wopke Hoekstra die was natuurlijk ook leider van het CDA. En ze hebben een keer afgesproken in het provinciehuis van Groningen. Met Sigrid Kaag, Mark Rutte, Gert-Jan Segers en wat secondanten erbij. En hem werd voor de voeten geworpen van, goh, heb je daar dan niks gehoord van die waarschuwingen waar we net ook over hoorden bij Rutte? Die waarschuwingen van, hey, dit gaat uit de klauwen lopen, jongens, die subsidie. En hij bezwoer van, ja, wij hebben er niks over gehoord. Want het is nooit op onze tafel terechtgekomen. Want als dat zo was, dan was dit nooit geweest. Dan hadden wij ingegrepen. Nou ja, het is natuurlijk achteraf altijd mooi lullen, zeg maar. Maar hij zei van, ja, echt niet, echt niet.
Dinsdag hadden jullie even een dag om bij te komen. Woensdag begon de dag met Johan Atema, sinds 2018 directeur van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Hij zei een jaar geleden tegen NSC dat een versterkingsoperatie niet meer nodig is, omdat studies zouden aangeven dat het in Groningen net zo veilig is als in Friesland of Zeeland. Er zouden nog maar 50 in plaats van 26.000 huizen hoeven worden versterkt.
Ja, dat zou ik nooit meer zo zeggen. Ik wil trouwens wel één ding corrigeren. Je zei de seismiciteit neemt niet af. Die neemt wel af. Ja, de afgelopen jaren neemt de seismiciteit af. Het insluiten van Groningen en het minder produceren geeft minder seismiciteit. Dus het algemene trend is dat het gebied rustiger wordt, minder schade en zeker en minder veiligheidsproblemen gaat opleveren. Zijn we er nog lang niet, maar het gaat wel de goede kant op. Dus het neemt wel af. Ja, een uitspraak over die ik toen in de NRC heb gedaan, zou ik nooit meer zo doen. Het schiet zijn doel ver voorbij.
Lianne, zat er nog meer zelfreflectie in zijn verhoor?
Nee, niet heel veel. Hij zei wel dat de NAM er een zootje van heeft gemaakt. Dat gaf hij wel toe, maar verder niet heel erg. Het was ook wel, wat ik bijvoorbeeld heel typisch vond, was dat hij op een gegeven moment werd hem gevraagd hoe hij ruimhartigheid zag. En toen moest hij op zijn papiertje kijken om te kijken wat hij daarover moest zeggen. Ja.
Ja, ik lach, maar als het niet zo treurig was geweest.
Hans Veilbrief, daar werd toch ook lange tijd naar uitgekeken. Huidige staatssecretaris Mijnbouw en ook jarenlang topambtenaar op het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. Hij werd woensdag verhoord. Maandag was hij nog in Wirdum vanwege de beving. 2 dagen eerder. Er rust, zo legde hij uit, een zware taak op zijn schouders.
Dit heeft te maken met, kan ik zelf iets bijdragen aan dat het vertrouwen van mensen in de overheid hersteld wordt. Dus ik had afgelopen maandag in Wirdum een, zo heeft ook in de pers gestaan, een vrij stevig gesprek met een andere mevrouw, op wie ik een beetje boos werd. Waarschijnlijk omdat ik al nerveus was voor dit verhoor. En ik dus niet in mijn allerbeste vorm was. Maar omdat die mevrouw 3 keer tegen mij zei, ja, maar ik vertrouw u gewoon niet. Hmm. En toen, dat kon ik gewoon even niet hebben. Dus ik zei, nou, dat begrijp ik gewoon niet. Want ik ben bezig om die gaskraan dicht te draaien. En ik ben voor u aan het werk. Ja, maar ik vertrouw jullie gewoon niet in Den Haag. Ja, dat vind ik heel erg. Hmm. Het is niet om sentimenteel te doen, maar ik vind dat gewoon, ik bedoel, als een burgers hun overheid niet vertrouwen, ja, dat is ongeveer wel het ergste wat er is.
Dat is wel de realiteit. Hebben we iets gehoord uit de jaren dat hij topambtenaar was dat we nog niet wisten?
Nou, eigenlijk heel weinig. Want tevoren was ik daar heel erg benieuwd naar, want ik dacht, ja, Hans Veilbrief, die komt nu toch echt wel heel erg voor de Groningers op, maar hij is natuurlijk ook heel lang topambtenaar geweest en wat we daar tot nu toe van hebben gezien was niet zo positief. Maar eigenlijk ging het daar maar heel kort over, want hij is dus heel lang topambtenaar bij Financiën geweest. Maar in de jaren, zei hij, was hij eigenlijk alleen maar bezig met de banken overeind houden en de eurocrisis. En daar gingen ze ook heel snel overheen. En toen later dachten wij van, goh, hebben ze daar wel goed naar doorgevraagd. Dus toen vroegen we dat nog even aan voorzitter Tom van der Lee. Maar die zei van, ja, als we hier meer over hadden kunnen vinden, dan hadden we dat wel naar voren gebracht. Dus ja, blijkbaar was er gewoon ook niet meer over die tijd dat hij topambtenaar was.
Terwijl Veilbrief zei achteraf ook nog wel van dat hij zo zenuwachtig was. En dat het hem echt enorm was meegevallen. En dat merkte je ook wel tijdens het gesprek. Of tijdens het verhoor, zeg maar. Ik vond dat hij het trouwens heel goed. Weet je wat het verrangen van dit hele gebeuren is? Mensen zeggen nu al van, ja, als er dan toch iemand weg moet, dan zal dat wel Hans Veilbrief als staatssecretaris zijn. Terwijl hij nu juist heel veel vertrouwen, althans in elk geval wat vertrouwen geniet in de provincie Groningen. Mensen zijn ervan overtuigd dat hij het misschien wel kan oplossen. En als je dan hem hoort praten over dat het ergste is wat er bestaat voor een overheid, dat je geen vertrouwen meer hebt. En als je dan Mark Rutte een dag later hoort vertellen over dat het vertrouwen naar -100 is gegaan. Oh jongens, we hebben hier een issue hoor. We hebben hier echt een dik probleem.
Toch was jij volgens mij de eerste die hem in de mond wilde leggen dat hij een offerlam is van het huidige kabinet.
Ja, ik heb daar geen spijt van trouwens. Ik vond het wel een goede vraag. En Veilbrief vond het volgens mij ook een goed woord. En hij zei dat hij daar op geen enkele wijze mee bezig was. Nou, daar geloof ik dus helemaal geen fluit van. Ja, we moeten er maar niet op uit zijn dat een kabinet valt of dat mensen vallen. Ik vraag me wel af, kan nou Hans Veilbrief wel aanblijven en onze premier dan zijn verantwoordelijkheid nemen aan het einde van de rit? Maar goed, dat weten we pas over een jaar of zo.
Ja, nou ja, goed, Tristan, en dat hebben jullie ook gedaan, maar Tristan Braakman, onze collega, heeft hem die vraag ook gesteld. En het antwoord hebben we zojuist ook gehoord, dus dat was volgens mij ook duidelijk.
Ja, maar als ik dan toch nog even mag, Arnoud, hoor, maar de Tweede Kamer gaat er uiteindelijk over.
Ja, helder. Voordat donderdag de premier verhoord werd, was het de beurt aan Ben van Beurden. Van Beurden is sinds 1 januari 2014 de CEO van Shell, samen met ExxonMobil aandeelhouder van de NAM. Bas, het verhoor met Van Beurden was nog niet begonnen of jij had al iets opmerkelijks gezien?
Ja, je moet de eed of de gelofte afleggen. En dan bij de eed dan ga je staan en dan doe je 2 vingers van je rechterhand omhoog. En dan zeg je zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Maar bij Van Beurden, die deed zijn linkerhand omhoog, viel mij op. En ik dacht direct van, ja, staat hij dan nu niet onder ede? En kan die gewoon, net zoals we vroeger op het schoolplein deden, kruis, ik heb kruis, dus ik hoef niet de waarheid te spreken, of ik heb niet de waarheid gesproken. En we hebben daar Van der Lee net nog naar gevraagd, een dag later, want ze konden niet direct uitsluitsel geven. En hij bevestigde, ja, formeel moet je inderdaad je rechterhand omhoog steken. Tegelijkertijd zei hij van, ja, maar ik heb wel gezegd, u staat nu onder ede en hij heeft dat bevestigd. Weet je, ja, en ik geloof ook echt wel dat Van Beurden de waarheid, nou ja, ik geloof niet dat hij het expres heeft gedaan, die linkerhand omhoog.
Oké. Okay. Van Beuren vond dat er, dat zat in zijn verhoor, dat er andere partijen in het gasgebouw, dat zijn zeg maar de partijen die de beslissingen nemen, de olies en de staat, dat daar andere partijen in hadden moeten zitten. Dan hadden we beter kunnen polderen, zei hij. Ik vond die timing wat opmerkelijk en mosterd naar de maaltijd. Maar had hij een punt?
Ja, het was absoluut mosterd naar de maaltijd. Maar hij zei dat eigenlijk had de regio had ook in het gasgebouw moeten zitten. Dus de provincie of de burgemeesters. Ja, ik denk wel dat als die erin hadden gezeten, dat er hele andere beslissingen waren genomen. Want nu waren natuurlijk alleen maar de staat en de oliebedrijven. En die hebben heel lang hetzelfde doel gehad. En dat was het geld verdienen. Dus dat had natuurlijk wel. En dan was het misschien ook een wat minder. Het was nu een hele geheime organisatie eigenlijk, hè, waar niemand wat van wist. Dan was het misschien iets opener geweest. Maar ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is wel heel makkelijk om dat nu te zeggen. Want ja, het gasgebouw heeft nu bijna geen rol meer. Dat prachtige huwelijk, zoals ze het altijd noemden, is ingestort.
Ja. Theodor Kokkelkoren, sinds begin 2018 inspecteur-generaal van staatstoezicht op de mijnen, de kritische toezichthouder. Een man die in de discussie over het verder openen van het Groningen gasveld keer op keer zegt: het is niet veilig. Na de beving van 2018 in Zeerijp, dat was 3.4 op de schaal van Richter, had Kokkelkoren contact met de NAM. Hij wilde weten wat voor extra veiligheidsmaatregelen de NAM zou treffen.
De houding en de toon was er een van bagatelliseren. Toen ik vervolgens aan de baas van de NAM vertelde van ja, maar dit is niet goed. Ik wens van jou een concreet advies te krijgen. Gaf hij eigenlijk uiteindelijk aan van ja, maar mij is gevraagd vanuit het departement van Economische Zaken, om juist geen concreet advies te geven. Ja, toen viel ik bijna van mijn stoel.
Ja.
Want het kan niet zo zijn dat het bevoegd gezag, het minister van het departement van Economische Zaken, tegen de wet en regelgeving in eigenlijk, tegen de onder toezicht staande instelling zegt van ja, doet u maar niet wat eigenlijk de wet wel van u verlangt.
Bas, dit verhoor van Kokkelkoren was weer van een heel andere orde dan het verhoor een dag eerder.
Ja, het was een verademing. De beste man, die was zo kritisch en die was zo transparant. En die legde de vinger meerdere malen zo op de zere plek, zeg maar. En wat hij nu ook weer zei, want ik vond dit verbijsterend. Ik vond dit misschien wel het meest verbijsterende stukje van deze hele weken. Hij zegt dus in 2018. Dus dan zijn we al jaren naar Huizingen. Dat zijn we in een jaartal waarvan je denkt van, nou ja, oké, er zijn nog steeds aardbevingen. Oké, er is nog steeds heel veel shit in onze provincie. Maar het ministerie en de NAM, die zullen toch wel een beetje uit elkaar getrokken zijn. En dan zegt hij gewoon dat het ministerie van Economische Zaken tegen wet en regelgeving in, tegen de NAM zegt, ja, hou je maar even niet aan de wet. Je gelooft het toch niet? Ik was, nou ja, doe maar.
Ja, je pleurt andermaal van je stoel.
Ja, ik doe niet anders. Nee. Nou, maar ik dacht, we zitten, de week van, dit is de week van de mensen die verantwoording dienen af te leggen. En dan is het de inspecteur-generaal, zo'n integere ambtenaar, zo'n integere man. En die komt met dit soort dingen. En hij heeft zo ernstig geprobeerd om zijn club, die onafhankelijke positie die het toch behoort te hebben, om die onafhankelijkheid ook te borgen, zeg maar. En dat hij toch nog, we hebben het nog maar over 4 jaar geleden of zo, hè, dat hij toch nog zo moet vechten tegen dit soort ellende. Ik bedoel, we zijn toch geen bananenrepubliek hier bij elkaar? En soms denk je dat dan wel.
En hij gaf nog een doorkijkje naar de toekomst toch. Zelfs nu de gaskraan bijna dicht is, kunnen aardbevingen nog tientallen jaren doorgaan. Minder talrijk, minder hevig, maar toch die bevingen en dus ook schade die zal blijven voorkomen.
Ja, daar kwam hij inderdaad ook nog even op terug. En hij gaf ook nog even een kijk in de toch maar al maar doorblijvende discussie over het weer openen van het Groningenveld, extra gas daaruit winnen. Zei hij ook van ja, als we dat gaan doen, dan gaat die hele versterking ook weer op de kop. Dan zijn misschien sommige huizen die nu veilig worden verklaard, zijn niet meer veilig. Dan moet alles weer opnieuw.
En denk aan al het verdriet dat alweer met zich meebrengt. En de emotionele schade is al zo groot. Ach, we kunnen er wel over door blijven praten. Maar
ja,
ja, en wat ook nog heel belangrijk was wat hij zei. Want deze week hebben we natuurlijk Van Beurden en Atema gehad. En die zeiden allebei dat het in Groningen technisch veilig was. En wat Kokkelkoren daarover zei was ja, dat is helemaal niet aan de oliemaatschappijen. Die bepalen niet wanneer het veilig is.
Nee.
Maar wat zij wel doen, door dat te zeggen, is de onrust in Groningen weer enorm aanwakkeren. En ze bereiken daar helemaal niks mee. En hij riep ze ook echt op van, ik hoop echt dat het stopt. Dat zij dit niet meer zeggen. En daar vond ik hem opeens, want het is inderdaad wat Bas zei, een hele rustige, integere man. Maar daar sprak echt, nou ja, zei hij echt met kracht.
Vuur, ja.
Ik zei het al eerder een keer in een iets andere context. Wat doen we met de kinderen? Als allerlaatste werd vandaag Margriet Kalverboer verhoord. Geboren in Groningen, sinds 2016 kinderombudsman. En vanuit die rol geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en de Tweede Kamer over de rechten van kinderen. Ze kwam meteen ter zake.
Dat is iets heel concreets. Er is volgens mij nooit aan kinderen gevraagd van, stel, er is nou een grote beving. Wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig om daar om daarmee om te gaan? Wat moet je school doen? Wat zou de gemeente moeten doen? We hebben kort geleden een beving gehad. Dan gaat de staatssecretaris naar het dorpshuis en praat met ouderen. Wat doe je met kinderen dan? En wat is hun behoefte? Zo wordt er niet gekeken. Je moet het perspectief omdraaien. We kijken vanuit wat volwassenen denken dat er nodig is. Je moet kijken naar wat kinderen werkelijk nodig hebben.
Lianne, ze legde in haar verhoor volgens mij vrij goed uit waarom het omdraaien van het perspectief, dus het kijken vanuit het perspectief van het kind, zo belangrijk is.
Ja, dat klopt, ja. En het mooie wat ze daar eigenlijk aan is dat de parlementaire enquêtecommissie dat nu al doet. Want zij hebben heel nadrukkelijk de aandacht op kinderen. Zij zijn ook in het aardbevingsgebied geweest. Hebben zij meerdere scholen bezocht. Eén keer was ik daar ook bij. En zij vragen dus ook echt aan kinderen van, wat willen jullie van ons als Tweede Kamer? Wat kunnen wij voor jullie doen? En ze mogen die kinderen natuurlijk niet verhoren. Alhoewel je dat soms zo graag zou willen. Want ik denk, hoe goed was dat geweest dat had gekund? Maar goed, ik snap ook dat je niet minderjarigen kan horen. Maar door haar als laatste persoon aan te laten schuiven, hebben ze toch nog geëindigd met de aandacht voor de kinderen die uiteindelijk toch de toekomst zijn.
Hulde daarvoor wat dat betreft. Voor de laatste keer keken onze collega's deze week met inwoners naar de parlementaire enquête. Onze collega Johan de Veer keek met 5 mensen naar het verhoor van onze premier. Die had hij in een groepsapp gebundeld en op een gegeven moment haakten ze 1 voor 1 af. Alleen Jan Sietsema bleef kijken en die besloot met, mijn conclusie is dat Grunnigers niet beter worden van de enquête. Je moet jezelf maar zien te redden. Dat is en dat blijft zo. Volgende week, dan gaan we nog eens uitgebreid terugblikken op 30 dagen en 69 openbare verhoren in Den Haag. Een urenlange zoektocht naar hoe de gaswinning in onze provincie uitliep op een ramp. Bas, Lianne, jullie gaan een stukje tikken. Zaterdag is het te lezen in Dagblad van het Noorden. Vanzelfsprekend ook te vinden op dwam.nl. Daarna inpakken, wegwezen, denk ik. Volgende week zitten we samen aan tafel in Groningen. Blij dat jullie naar huis kunnen.
Ja, absoluut. Ik kan echt niet wachten.
Ik ben vooral blij dat ik mijn kinderen weer even kan zien. En mijn vrouw natuurlijk, uiteraard.
We zijn er dus volgende week vrijdag ook nog weer. Heb je vragen, stuur ze naar gaswinning@dvhn.nl. En als de commissie haar bevindingen presenteert, ook dan keren we vanzelfsprekend terug. De laatste week van de verhoren werd verkort gereconstrueerd in aflevering 8 door Lianne Levy, Bas van Sluis, Lieselotte Schuren, Wim Brons. Mijn naam is Arnoud Bodde en met dank aan Sophie Spoel. Dit was Naschokken.
Het is de lucht achter Roerhoezen. Het is het torentje van Spiek, het is de weg van langs naar Klooster en de Westpolen langs de diep. Het ben de Muns, ben de Moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pino's Zeun. Het ben de Muns, het ben de beun. Het is een doevertillende upstroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne baar. Dat is Milaans, mijn overland. Het is een mooi oom die mij een kou huis toeknekt in het gruilaard. Ik heb voor het eerst de moe verkeer en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is mijn land, mijn hoge land.